Goedemorgen. Doet hij het pet?
Nee.
Hallo. Nou, oké. In de komende 10 dagen hier... Nou, je mag er bij mij komen staan en kijken of ik het goed doe, hè? Doet hij het?
Ik geloof het wel.
In de komende 10 dagen... krijgt u nogal wat teksten die wij zingen om 5 uur op u af, hè? Dat weet u, zogenaamde sutra's. Ja, en... ja, we zingen die wel op een hele mooie manier, dat vind ik zelf, met die vierstemmige Russische muziek. En voor mij zijn die woorden natuurlijk, omdat ik er al zo 60 jaar, eigenlijk 55 jaar bij betrokken ben, zijn die wel intussen eigen. Maar ik weet gewoon ook, dat weet ik, dat het voor heel veel mensen, wat de inhoud betreft, soms moeilijk te plaatsen is. Moeilijk te pruimen is. Dat is zo. Het zijn teksten uit een taal en uit een cultuur en uit een verleden en uit een ervaring die op het eerste gezicht heel ver van ons afstaat. Dus het is begrijpelijk dat wat wij horen, dat je daarvan denkt, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Het hoort bij de club, dus het zal wel goed zijn. En ik zing dan maar mee. In elk geval, de melodie is mooi. En de dirigent doet het goed. Maar, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. En hoe kunnen we dat dichterbij brengen? Makkelijk is dat niet. Laat ik maar beginnen met een ontroerend voorbeeld. Met een brief die ik van iemand kreeg die al heel erg lang mediteert en betrokken is. En geraakt is door, laat ik zeggen, door deze hele setting, door wat we doen, mediteren en zeker ook de muziek van de sutra's en het zitten en het kinin en wat ik af en toe probeer te vertellen enzovoorts enzovoorts. Nou, dat is allemaal hartstikke fijn, maar de inhoud van die teksten en die schreef daarover, en dat vond ik zo eerlijk, ik kan er niks aan doen. Bij alles wat ik intussen gelezen heb over de teksten, over al die teksten, het blijft een luis in mijn pels. Ik blijf daar moeilijkheden mee hebben. Ik doe het mee omdat het moet, maar eigenlijk nee, het gaat niet. Het is, ik weet niet waarom. En eerlijk gezegd, ik vind dat ontzettend eerlijk en bevrijdend en begrijpelijk. Totdat die persoon onder andere een tekst van Hisamatsu kreeg, die vertelt dat hij zelf zo geworsteld heeft met bepaalde formuleringen in die tekst. En ze gewoon niet wilde lezen. Omdat hij dacht, dit kan niet. En dit is nonsens. En of dat komt later wel. Maar laat ik me maar houden aan het zitten. Laat ik eerst maar zorgen dat ik zelf een beetje uit de verf kom. En zo'n eerste gelofte en zo en al die andere dingen. Nee, ik lees het gewoon niet. Ik doe er niet aan mee. En intussen vertelt hij daarover later. En vertelt hij ook hoe het bij hem veranderd is en een ontdekking was en een schok was en hoe het tot leven kwam en wat het eigenlijk betekent. Bepaalde teksten, vooral over dat mededogen en de betrokkenheid en dat wij nooit voor onszelf zitten, maar met alles en iedereen. En dat die teksten proberen dat wakker te maken. Nou, en waarom, dat kan niemand vertellen, dat blijft een wonder. Die persoon die mij schreef over die sutra's als een luis in de pels, die schreef erbij. En plotseling viel mijn, hoe heet dat, kwartje? Plotseling viel mijn Frank. Ineens zag ik het. En ineens dacht ik, oh, dat is er bedoeld. Dat is er bedoeld. En dat blijft een wonder. Er is geen garantie voor. Ik kan proberen het soms ook maar dichterbij te brengen. Maar soms gebeurt het ineens dat een tekst waar we geen raad mee weten een stuk dichterbij komt. En ik denk, ah, er is helemaal niet zo'n kloof tussen zoals ik de dingen beleef en wat die gekke teksten zeggen uit een andere cultuur. Nou, het was zo'n openbaring, zo'n aha-erlevenis, dat die betrokkene die mij dat schreef op een saaie, regenachtige zondagmiddag meteen de wijnfles nam. En zich te goed deed aan de wijn. Dus u ziet wat er allemaal kan gebeuren. En daarom hoop ik ook, ik hoop dat u ook naar mijn verhaal, wat een beetje over andere tekst, ook over sutra's gaat, dat u misschien ook denkt, nou, ik pak vanavond ook een fles, of als u thuis komt. Ik zal dat trouwens wel eerder doen, want ik moet naar de bruiloft van de dochter van Louise. Ja, vanmiddag. Dus ik kan er voor een paar uur niet bij zijn. Maar ik zou wel willen proberen, ook over bepaalde teksten, misschien de moeilijkste teksten, iets te zeggen. En ook voor mij is het soms dat ik ineens in aanraking kom met een getuigenis waarvan ik denk, ah, dat maakt nou bepaalde teksten waar wij onze nek over breken en die we dan toch maar zingen omdat ze ons gewoon door de strot geduwd worden hier, die dichterbij brengen. Ik zal twee van die teksten noemen. De Hartsutra, dat is toch geen makkelijke tekst, hè? En de Tsufungchi, de van eenheid en veelheid. Dat zijn waarschijnlijk toch de twee moeilijkste teksten. Ze zijn zo wat filosofisch en ze lijken wat kil. En zeker, ze komen inderdaad uit een totaal andere cultuur. En de woorden die gebruikt worden, ja, die zijn eigenlijk niet te vertalen. Dat zijn begrippen die al, ik weet niet hoe lang in het Oosten leefden voordat ze in deze tekst geformuleerd werden. Waar mensen vertrouwd mee waren, niet dat ze precies wisten wat het betekende, maar ze kenden de context van de woorden en ze kenden de bedding van die woorden. En ook zij moeten dan maar ontdekken wat het is, maar het was veel en veel vertrouwder. En die woorden worden nu in het Nederlands vertaald. We kunnen ze ook laten staan, soms gebeurt dat, ook met de Hartsutra, maar soms wordt er de voorkeur aangegeven om het te vertalen, dat heb ik dan maar gedaan. Dan krijg je woorden als leegte. En Bodhisattva, dat wordt zij die gehoor geeft aan de noodkreten. En Prajnaparamita, dat wordt de wijsheid voorbij alle wijsheid. En de Skanda's, dat wordt dan, zo staat het er oorspronkelijk in, de zijnstoestanden. Nou, God mag weten wat dat is. En dan heb je tenslotte nog de leegte. Nog een keer, Siddhartha. Moet je dat nou vertalen? Wij hebben dat gedaan. Brengt dat iets dichterbij? Nee, waarschijnlijk niet. Maar ik hoop met mijn verhaal dat toch te doen. Naar aanleiding van een getuigenis van iemand die met geen woord spreekt over boeddhisme. Maar even over die Hartsutra. Stel dat we het niet zouden vertalen. En stel dat er mensen voor het eerst komen in deze club. En die zitten daar en denken, nou, mediteren, dat is wel goed. Ik kom een beetje bij mijn chakra's. Ik weet nog altijd niet wat dat zijn. En mijn energieën gaan beter stromen. Weet ik ook eigenlijk nog niet wat dat zijn. Na 80 jaar. Maar vooruit, we doen het. En dan staat er, als het niet vertaald wordt, moet u horen. Toen de Bodhisattva Avalokiteshvara was neergedaald in de stroom van Prajnaparamita, begreep ze plotseling dat de 5 skanda's getekend waren door Sinyata. O Sariputra, alle Boeddha's hebben ooit zo de Anuttara Samyak Sambodhi bereikt. Dus ik zeg tegen u, gate gate paragate parasamgate bodhisvara, punt. Ja? Nou, wat doet u dan als u dat hoort? Loopt u weg? Of barst u een lachen uit? Maar eigenlijk is dat wat er staat. Deze woorden zijn niet te vertalen. En de rest in de Hartsutra klinkt ook nogal een beetje eerder negatief. Er is dit is er niet, er is dat is er niet, enzovoorts. Daar hebben we het al vroeger wel over gehad. Nou, maar ik hoop dat we hem vanmiddag zingen. Paul, kan dat?
Ja.
En de Sandokai? Kijk maar. Oké. Dus, ik doe maar een gok, ik probeer maar. Naar aanleiding van een tekst die u misschien ook gelezen heeft. Hij stond een tijd geleden in Trouw. En hij is van een prof in Nijmegen, Ger Groot. Ik weet niet of u hem kent. Hij zegt zelf, ik ben een atheïst. Hij is een atheïst. Een bijzonder soort atheïst. Hij zegt erbij, ik behoor binnen de club van de atheïsten tot de rekkelijke. Tot de zeer rekkelijke. U kent die uitdrukking, die hebben protestanten ook. Je hebt de nauwgezette en je hebt de rekkelijke, de elastieke. Ja, hij is een elastieke atheïst. En ik heb dat al eerder ontdekt. Want met al zijn atheïsme zegt hij dat hij een keer, ik denk 2 of 3 jaar geleden heb ik daar ook een verhaal over gehouden. Naar aanleiding van een boek van een theoloog, Karel Barth. En dat boek gaat erover eigenlijk over de Romeinenbrief van Paulus, dus dat staat zo ver van hem af, maar hij moest het bespreken. En hij bespreekt het en hij zegt aan het einde, ik weet niet of ik dankbaar moet zijn dat ik dit boek gelezen heb, want ik ben er zo verschrikkelijk ontredderd en ondersteboven van, hier staat iets waar ik geen kant meer op kan, of moet ik het eigenlijk vervloeken dat het in mijn handen gekomen is. Want het gooit alles bij mij ondersteboven. En dat gaat erover dat het bestaan, eigenlijk gaat dat hele boek erover, die Romeinenbrief, of Luther, of Karl Barth, dat in de diepste grond onze ratio, onze logica er niet bij kan, waar het in het bestaan omgaat. Laat ik het zo zeggen. Of je dat nou geloof noemt, of overgave, of ontwaken, wakker worden, verlicht worden, al die idiote termen, maar dat het weer stroomt. En hij voelde dat klopt. Ergens zie ik bij Karl Barth, daar stroomt iets en ik kan er niet bij, want het is in strijd met al mijn overtuigingen. En dat vond ik al zo'n openbaring en zo eerlijk voor een atheïst, een rekkelijke atheïst, dat ik daar toen een verhaal aan gewijd heb. En nu las ik opnieuw iets in Trouw. Naar aanleiding van een eucharistieviering. Een mis. Is iedereen een beetje me vertrouwd wat een eucharistieviering is? Een beetje toch? Ja? Hoop ik toch, hè? Nou, hij heeft het in zijn hele vroege jeugd gekend, maar hij heeft er absoluut mee gebroken. Maar naar aanleiding van een bepaald gebeuren, ik geloof dat zijn ouders zo lang getrouwd waren, of zit deze bijna 60-jarige atheïst in de kerk. En daar schrijft hij over. Wat dat voor hem betekende. En dat hij bijna voor het eerst een uitdrukking vond, een getuigenis vond, een daad gesteld, uitgedrukt in rituelen, in woorden, in symbolen, die zo overeenkwam met wat ik ten diepste zou willen zeggen. En wat hij ten diepste zou willen zeggen, ik loop even vooruit, is in feite wat de Heart Sutra in een totaal andere taal en totaal andere beelden ook wil zeggen. Laat dat maar even los, ik zeg dat maar even dat het zo is. Dat u weet dat ik niet ineens over het misoffer ga praten en dat het niks te maken heeft met wat ik net zei over de Heart Sutra. Het heeft er alles mee te maken. Maar goddank noemt hij het niet en gebruikt hij zijn eigen woorden. Want wat zegt hij namelijk? Wat ontdekte ik en waarom kon ik tot mijn eigen verbazing die impasse in mij doorbreken en volledig meedoen? Ik kon meedoen met het credo. Hè? Credo is de tekst, de geloofsbelijdenis, die voor mensen in Azië, die nooit van het christendom horen, en mensen hier, even vreemd is als voor ons de Heart Sutra. Ik ken iemand die ik zeer waardeer, die ook af en toe een column schrijft in een krant, en altijd dat accent legt op de ontdekking van het religieuze, van de mystieke grond van het bestaan, hè, maar heel voorzichtig, en die toch ronduit zegt, maar het credo, dat is voor mij klinkklare nonsens. Laat staan voor een Aziat. Ik geloof in God, de Almachtige Vader. En die vader die baart een zoon, moet u zich even voorstellen. Ik kan het me helemaal niet voorstellen. Ik probeer het wel eens, maar dan krijg ik allerlei gekke plaatjes voor mijn hoofd. Maar, maar uitgerekend, deze Gergroot, die rekkelijke atheïst, zegt, ik was zo geraakt, want hier komt tot uitdrukking wat voor mij de kern is van het probleem van de impasse van heel onze cultuur, van heel het bestaan eigenlijk. En dan probeert hij dat uit te leggen. Waar gaat het over? Met het moeilijk woord over incarnatie. Dat God wordt mens. Et verbum caro factum est. En zo staat het in het Johannesevangelie en zo staat het in het credo. God werd mens. En dan zit ik in een kerk, zegt hij, met een aantal oude mensen, waar dit elke dag, elke week, jaar in jaar uit, herhaald en beleden wordt. En het staat haaks op onze tijd. Haaks. Want wij in het Westen denken allemaal dat wij bevrijd zijn van het christendom. En het religieuze. Wij zijn ontnuchterd, wij zijn wakker geworden, wij zijn goddank logisch en rationeel. Wij doen die boel weg. Denk maar aan Nietzsche, die heeft ook gezegd, alles wat de theologie ons geleerd heeft over God, kan gevoeglijk naar de prullenbak. Dat is het niet, en Nietzsche zegt erbij, u kent dat beroemde woord, hij zweert de mensen, blijf aan de aarde trouw, blijf aan de aarde trouw. En waarschijnlijk is dat de moeilijkste opgave voor de mens die kan denken, die een logica heeft, die de wereld kan vangen in begrippen en objectiveren. Isamatsu schrijft erover, Masao Abe schrijft erover, hoe moeilijk het voor hen was. Alle Koan-verhalen schrijven erover, alle mystici, hoe moeilijk dat te rijmen is, dat wat wij met het denken ervaren, niet de werkelijkheid is. Dat is een soort vangnet, dat is iets wat daarboven zweeft met begrippen waarvan wij denken, nou komt de werkelijkheid dichterbij, ik begrijp hem met mijn logica, ik kan hem verklaren, ik kan hem duiden, ik heb er woorden voor, maar in feite is het, zegt hij, zegt deze Gerhard, hetzelfde wat de theologie doet. Alleen, wij zien het niet. Wij zitten gevangen in een nieuwe spiritualiteit, die van de logica. Wij zitten gevangen in een vergeestelijking, alles in onze kop. En dat wordt in deze tekst, zegt hij, doorbroken. Ineens wordt daar gezegd dat het gaat om menswording, om vleeswording, om de aarde, om terug naar hier. Het grootste mysterie wat er is, geest, God, Boeddha natuurlijk, wat dan ook, Nirvana, al die begrippen, daar wordt van gezegd, hier is het, midden in ons, hier in ons lichaam. In de materie. Niet materie en geest. Niet die dualiteit. Het is één. Hoe moeilijk dat ook te beseffen is. Dat is niet te beseffen. Maar het punt is, het gaat tegen alle logica in. Vandaar dat de vroegste theologen ook zeiden, credo quia incredibile. Ik geloof het omdat het niet te geloven is. Het is werkelijk omdat het ongerijmd is. Ook voor mij, zegt hij. Het is ondoorzichtig, het is niet begrijpbaar, het is raadselachtig, het is mysterieus, maar dit is het leven. Of ik ga het verstandelijk uit elkaar pluizen, dan heb ik mijn geest en dat doet onze cultuur. Wij leven alleen met begrippen. Nu zijn het geen theologische begrippen, het zijn wetenschappelijke begrippen, het zijn denkkaders, maar het is virtueel, maar de werkelijkheid waar Nietzsche ons toe oproept, de aarde, hebben wij in de steek gelaten. En het lichamelijke. En dat moeten wij terug ontdekken. En in deze vreemde tekst wordt dit al 2000 jaar uitgedrukt. Dat is een openbaring geweest. Haal het niet uit elkaar. Het is één. Zo één dat Dogen zegt, alle dingen zijn Boeddha natuur. En om een hele andere iemand erbij te halen uit onze tijd, waar we onmogelijk van denken dat dat daar ook mee te maken heeft, dat is Swaap. Hè? Wij zijn ons brein. Dat klinkt vreselijk. Dan denk je, nou, die man begrijpt er niks van. Nou, ik weet persoonlijk, ik weet allereerst dat hij diep geraakt is door het symbool van Kuan Yin. Hij heeft een aantal mensen in China die hem begeleid. En hij is zo geraakt door die compassie en dat proberen te begrijpen. Dat zegt al iets over hem. Tegelijk zegt hij, Wij kunnen niet iets losdenken van ons brein als een geest en een ziel. Als wij dat in onze taal doen, we krijgen meteen een dualiteit. En die dualiteit erken ik niet. Dat is een grote stap. Dat is hetzelfde als wat de theoloog van de orthodoxe kerk, die later heel bekend geworden is en die ik al eens genoemd heb, Olivier Clément, die een groot pleitbezorger was aan het eind van zijn leven voor ontmoeting, boeddhisme, christendom. Wat hij een keer tegen mij zei, toen ik het zo, denk ik 30, 40 jaar geleden, echt geen raad wist, ook met dat credo. En toen zei hij, ik had er net zo'n beetje geproefd aan wat Koans was, hè, dit is het niet en dat is het niet. Als je dit zegt is het fout en als je het tegenovergestelde is het fout. Nou, dat vond ik allemaal prachtig en ik vertelde het hem, maar ik kon dan niks met de dogma's. Hè? Jezus van Nazareth is God en hij is mens. Dat kan niet. Twee. Toen zei hij, wel, je had het toch net over Koan, zei hij tegen mij. Dat is juist wat een dogma doet. Het doorbreekt iets wat wij met ons denken willen versimplificeren. En wij zouden graag willen dat we konden zeggen, natuurlijk is hij alleen maar God. God en mens, dat kan niet. Maar dat is nou juist het onmogelijke wat we moeten doorleven. Ons hart moet veranderen. Wij kunnen er met onze kop niet bij. En dat bleef hij zo mij maar zeggen. Al die dingen. Pas veel later ontdekte ik hoe waar dat is dat, Akkoras dus, dat wij het zo graag onder één noemer brengen. En het kan niet anders als je praat bij elk woord. Dat doet dus Swaap ook, als hij zoiets zegt. Maar ik ben er ergens door getroffen dat hij zegt, ik wil geen scheiding aanbrengen. Wij zijn ons lichaam. Deze aarde is vergoddelijkt. Dat is, het is in de diepste grond één, ook al voelen wij dat niet. Ook al maken we een virtuele wereld van denken en alles. Maar dat is iets waar ik niet bij kan. Hij zegt ook ergens, dat vind ik prachtig, als we hem een keer vragen over zijn onderzoek naar de hersenactiviteit, dan zegt hij, ach, het is helemaal nog terra incognita. Het is onbekend terrein. We zijn pas zo'n kort stukje tijd bezig en we hebben maar zo weinig ontdekt. Dat vind ik zo ontroerend en zo deemoedig. Eigenlijk zegt hij, wij weten nog niks, we zijn pas begonnen. Maar dat nooit loslaten, wat Nietzsche uitdrukt met van de aarde. He? Blijf trouw aan de aarde. En wat Ger Groot onmiddellijk herkende, plotseling, als door een wonder zegt hij, in de geloofsbelijdenis, dat God mens geworden is. En dat hij daar op aarde rondloopt. He? Met alle rotzooi erbij en eraan, met echt precies een mens. Met zijn irritante trekjes en alles. Helemaal. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. En het wonderlijke is, als hij dan praat over de incarnatie, dat hij eigenlijk zegt, wat Massou Abbe, mijn eerste leraar en de belangrijkste vertegenwoordiger in die discussies, wat die zegt, als hij 100% boeddhist met het christendom in aanraking komt. Ik heb dat wel eens verteld, maar iemand vraagt dan, ja, al die boeddhistische begrippen, bodhisattva enzovoort, en hartsoetra, ik kan er niks mee. Kunt u het niet eens een keer dichterbij brengen met christelijke termen? En dan zegt die kleine Japanner, ik was erbij in Brussel, dan zegt hij ja. En dan zegt hij die tekst van Paulus, precies over die incarnatie, die menswording. Zozeer heeft God de wereld lief gehad. Dat hij zijn eengeboren mens liet worden. Maar, zegt hij, voor een boeddhist is dat niet een stukje van de godheid. Heel de godheid ontledigt zich, wordt aarde, wordt universum, wordt mens, wordt vlees, wordt materie. Je kunt het niet scheiden. Het leeft in alles, in de kleinste moleculen, in alles. Dat is het grootste wonder. En sindsdien heeft Massou Abbe het tot centrum van zijn denken gemaakt. Wat is een bodhisattva? Wat is iemand die zijn eigen heerlijkheid uitstelt om hier naar beneden te gaan? Luisteren naar de noodkreten en afdalen is hetzelfde symbool als God die mens wordt. Het is hetzelfde. En dat blijft hij benadrukken. En dan gebruikt Massou Abbe zelfs bij voorkeur de christelijke term kenosis, ontlediging. Ontlediging. En zo krijgt hij eens heel die terminologie van het boeddhisme, die voor ons vreemd lijkt, doordat hij een westerse taal gebruikt, een christelijke taal, krijgt het iets waar ons dichterbij komt. Het is terug het goddelijke brengen hier waar het thuis hoort. In ons lichaam, in onze passies, in de materie, in alles in de aarde. Blijf trouw aan de aarde. En dat is de grote aanklacht van Ger Groot en ook van Nietzsche. En natuurlijk ook van elke religie die het serieus meent. En dat zegt Ger Groot ook misschien. Wij trappen de religie van ons af, maar het zijn de enige getuigenissen die twee grote mysteries bij elkaar brengen. Het is de redding van de geest en de redding van de stof. Dat wij dit zo uitdrukken. En wij hebben daar een eigen term voor ontwikkeld in het Westen. Dat is het credo. En een eigen symboliek, de Eucharistie. Een stukje brood wat goddelijk is. Alles is goddelijk. En voor hem zei hij, daarom heb ik als rekkelijke atheïst het credo mee kunnen zingen met een hartstochtelijk amen. En heb ik de communie aangenomen. En toen werd mij gezegd, het lichaam van Christus, de Godmens. En ik heb amen gezegd. Dat is zo'n ontroerend getuigenis. Voor mij was dat ik ineens dacht, misschien is dit een achtergrond om die twee moeilijke teksten, want die gaan precies daarover, het ene en het vele, de gewone dingen, het ondoorgrondelijke en het alledaagse, passen bij elkaar als een deksel op een pan, staat er. Dat is een andere uitdrukking uit een andere tijd en een andere cultuur die hetzelfde wil zeggen wat Ger Groot zegt. En nogmaals, hij zegt erbij, dat is in onze tijd onze grote valkuil. Wij denken dat wij niet meer spiritueel zijn, maar we hebben de ene religieuze spiritualiteit, die tenminste diep was, ingeruid voor een intellectuele spiritualiteit. Maar die zweeft evenzeer boven het werkelijke bestaan. En dat moet naar beneden. En daar is voor mij, zegt hij, het credo en de eucharistie en wat daar stamelend gezegd wordt, een uitdrukking van. Laten we daarna luisteren. Toen ik dat las, en dan breng ik het terug tot de Hartsoetra. Dat is wat de Hartsoetra doet. Die gooit alle begrippen, waarin ook het boeddhisme gestold was. Hè. Al die woorden die opgenoemd worden, daar wordt allemaal van gezegd, gooi het in de prullenbak. Want dat is het niet. Dat is het niet. En het is afdalen in... Het is afdalen. En het mooiste is, de tekst van de Hartsoetra wordt oorspronkelijk opgezegd, niet door de Boeddha, die weer eens iets interessants wil vertellen, maar door degene die afgedaald is. En de Boeddha zit erbij en die kijkt erna en die zegt op het einde, in de langere versie alleen maar, hartstikke goed, je haalt me de woorden uit de mond. Maar waar het om gaat is, die afdaling. En waar het om gaat is op het einde, die woorden. En dit is het woord dat uit het hart komt en dan is het niet een woord, maar het woord wordt als het ware een daad, dat is het mooie, gate, gate, para, gate. Doe iets. Doe iets. Zet die stap. Zet die stap waarbij je loskomt uit dat netwerk, die mallenmolen van begrippen, of ze nou atheïstisch of christelijk zijn. Het is één en hetzelfde spinnenweb wat ons gevangen houdt. Alleen de kleur is wat anders, maar het is opnieuw een spinnenweb. Ook wat wij in onze tijd hebben. En dat is wat Mazou Abi opbotste in zijn leven en waar hij 30 jaar over deed. En dat is wat Hisamatsu zegt als hij zegt, ik botste tenslotte, ik wilde alle religie loslaten en ik wilde met de wetenschap en de logica en de filosofie verder, maar ik botste op de grenzen daarvan en ik ontdekte dat daar de diepste zin van mijn leven niet uitkwam. En dat hij die uiterste grenzen doorbrak is eenzelfde uitdrukking als wat een religieuze ervaring in het christendom is en wat de Hartsoetra zegt. Dat is dat gate gate. Als u die tekst van Ger Groot een keer wil lezen, het heet Wij zijn geen engelen. Wij zijn van vlees en bloed met een lichaam, met stof en het goddelijke is dat ook. Pluk het niet uit elkaar. Dat is de kern van de Hartsoetra, van de Sandokai, dat is de kern van het credo. En zo zie je ineens hoe dicht het bij elkaar ligt. Hoe dicht het bij elkaar ligt. Waarom zingen we dan niet het credo? Wel, het is ook misschien de belangrijkste gebeurtenis van de komende eeuwen, dat deze twee grote stromingen, die religie, boeddhisme en christendom, elkaar leren verstaan. Nu kan dat nog niet. Een willekeurige boeddhist zet je in een katholieke kerk en die loopt ook lachend weg als hij dit soort dingen hoort. Maar een man als Mazou Abi, die zich erin verdiept, herkent die taal. En wij kunnen omgekeerd die Oosterse teksten leren herkennen. En dat is belangrijk. We kunnen ze invullen voor teksten die voor ons makkelijker zijn, die het mysterie voor ons in eigen woorden duidelijk maken. Dat is al heel belangrijk. Maar we hebben ook te maken met een andere cultuur uit een andere tijd. En dat daar, waar het zo ver af lijkt, toch begrip en dialoog ontstaat, dat is het allerbelangrijkste voor de komende eeuwen. Daar ben ik diep van overtuigd. Dat zal zo bevruchtend zijn, maar daarvoor is het nodig dat wij leren luisteren naar teksten, ook als wij er in het begin geen raad mee weten. Langzaam maar zeker zal het hopelijk door dit soort getuigenissen dichterbij komen. En als dat dichterbij komt, dan weet u wat u te doen hebt. Dan drinkt u een glas wijn. En daar gaan we weer de stilte in.